Goedemorgen gemeente. Ja, kijk, u bent goed te verstaan, ik ook. Dat is mooi. We zijn er weer. Op zondag, in de kerk, tot eer van God, tot opbouw van elkaar. En wat is het goed om elkaar weer te zien. Heel fijn dat jullie gekomen zijn. Fijn dat u thuis ook meekijkt en meeluistert en meezingt en meebidt. En mocht het zo zijn dat hier een vakantieganger is, want dat kan ook, dan ben je van harte welkom in deze dienst. Ik weet niet wie je bent, dat weet je zelf veel beter, maar het zou leuk zijn om straks bij de koffie na de dienst elkaar even te spreken. Dus we wachten het af. Maar hoe dan ook, we gaan deze dienst in en ik heb een aantal mededelingen voor u. Dat gaat over de bloemengroet. De bloemen van de Adventkerk gaan ter bemoediging naar mevrouw Lies Zwaan van de Pol. Ze is in de haven op de afdeling Kajuit. Collecte, de eerste collecte is bestemd voor de kerk, tweede voor de diaconie en aan de deur wordt gecollecteerd voor het onderhoudsfonds. Dan is er bevestiging ambtsdragers. Onderstaande personen worden door de kerkraad voorgedragen als ambtsdragers. Als er geen gegronde bezwaren worden ingediend, zullen zij op 7 september aanstaande bevestigd worden. En dan gaat het om de volgende gemeenteleden. Voor de wijk Blokhuis Wetering als ouderling Esther Koelewijn. En als pastoraal medewerkers Reinie Brink, Lammy Geugies en Dick van Twillert. Voor de wijk Broers Wetering als pastoraal medewerker Els Geugies. En voor de wijk Bikkersvaart als diaken Delia Beekhuis. En voor de adressen wordt u verwezen naar Kerkwijzer of Scipio. Vanavond om 7 uur is er een dienst in deze kerk met als voorganger mevrouw Karin Koelewijn uit Bunschoten en als organist vanavond Jan Hopman. Vanmorgen ben ik uw voorganger, dominee Gerard Doorn, en op het orgel of bij het orgel zit Dirk Koelewijn. Er is zomerkerk voor de kinderen van groep 1 tot en met 8 en de lantaarndrager is Jinte van Triest. De kinderen kunnen gebruik maken van de kiestas achter in de kerk. Tot zover deze mededelingen. We wensen elkaar een goede en een gezegende dienst toe. We gaan staan en zingen Psalm 138, vers 1 en vers 2. Laten we ons in stilte voorbereiden op deze dienst. Laten we bidden. Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft. Die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen wat zijn hand eenmaal begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door Jezus Christus zijn Zoon in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. En gaat u zitten. Gemeente, ik vind dat altijd weer machtige woorden om uit te spreken en machtige woorden om te horen. Onze hulp is in de naam van de Heer die de hemel en de aarde heeft geschapen. Dan kan je opzien tegen dingen als tegen een berg. Maar dan weet je, een berg is zo groot in het oog van deze God. Hij heeft alles geschapen, hij zal best bij je zijn. Denk je ook niet? Nou, dat denk ik nou ook. En dat mogen we beleven, en dat mogen we geloven, en daar mogen we van zingen. Wij zingen nu Psalm 138, vers 3 en vers 4. Ja, het zijn bekende woorden die we zingen. En je zingt het zomaar weg. Maar het gaat over je leven. Het gaat over wat jij denkt. Wat je voelt. Wat je meemaakt. En het gaat om wat je gelooft. En dan komt er een moment in deze dienst, dan lezen wij de 10 geboden. En dan denk je, oh ja, dat moet ik doen. Ja, dat ook. Maar het wordt je ook geschonken. Het zijn 10 beloftes, zou je kunnen zeggen, die God aan jou geeft. Als je echt wil leven, vrij wil zijn, moet je hier eens luisteren. Want zo kan het. En zo mag het. En dan zegt hij, ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. En u zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heer uw God, ben een naijvere God die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en het vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heer uw God niet zomaar gebruiken, want de Heer zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Neem de Sabbatdag in acht om die te heiligen, zoals de Heer uw God u geboden heeft. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw rund, nog uw ezel, nog enig vee van u, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is, opdat uw dienaar en uw dienares rusten zoals u. Want u zult in gedachten houden dat u slaaf bent geweest in het land Egypte en dat de Heer uw God u van daaruit geleid heeft met sterke hand en uitgestrekte arm. Daarom heeft de Heer uw God u geboden de dag van de Sabbat te houden. Eer uw vader en uw moeder, zoals de Heer uw God u geboden heeft. Opdat uw dagen verlengd worden en opdat het u goed gaat in het land dat de Heer uw God u geeft. U zult niet doodslaan. En u zult geen overspel plegen. En u zult niet stelen. En u zult ook geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. En u zult niet begeren de vrouw van uw naaste. U zult uw zinnen niet zetten op het huis van uw naaste, nog op zijn akker, nog op zijn dienaar, nog op zijn dienares, nog op zijn rund, nog op zijn ezel, nog op iets wat van uw naaste is. En hierop antwoorden wij door te zingen uit de bundel Hemelhoog, lied 627, vers 1 en 2. Gemeente, ik wil graag voorgaan in gebed. Laten we bidden. Ja, Heere God, laat het zo zijn. Dat wij u onze Vader noemen. En dat we ons leven wijden aan u. Dat we ons in onze gedachten, in onze woorden, in onze daden laten leiden door wat u zegt. En laat ons zo van u zijn als aangenomen kinderen. Heere God, we zijn vanmorgen in uw huis gekomen. Zoals het gebeurt op al die plaatsen hier in ons land. En zoals het gebeurt op talloze plaatsen over deze hele wereld. En we danken u dat het kan. Dat we ook in deze vakantieperiode in alle rust mogen samenkomen in uw huis. Waar u de gastheer bent. Waar wij ons welkom mogen weten. Wij danken u. Omdat u onze Vader wil zijn. En we bidden u dat u ons ook vanmorgen uw woord wil laten horen. Wilt u ons dicht naar u toe trekken, naar uw evangelie. Laat ons zingen, bidden, geloven in de naam van Jezus. En bouw ons op door de kracht van uw Heilige Geest. En Heere God, dat bidden wij voor onszelf. En we bidden dat voor de kinderen die straks naar de nevendienst gaan. We bidden dat voor de mensen die thuis meekijken en meebidden. Ja, we bidden dat voor heel deze wereld. Al die mensen die u ziet, die wij niet eens kennen. En Heere God, wilt u ook daar zijn waar uw kerk vervolgd wordt. Waar het moeilijk is. Waar mensen er iets voor over moeten hebben om te kunnen vertrouwen op u. En dat iets kan zelfs je leven zijn. Wilt u, Heere God, het ons inprenten. Dat uw evangelie het waard is om bij te leven. Jezus is ervoor gestorven. En wilt u ons ook vanmorgen weer opbouwen. In alle dingen. We vragen het om Jezus wil alleen. Amen. Jongens en meisjes, er is zomerkerk, zo heet het tegenwoordig. En ik wil jullie vragen om naar voren te komen. Gaan we even praten. Kinderen mogen naar voren komen. Haal ik even de microfoon op. Ja. Koster is al bezig. Kom maar naar voren. Kom maar. Kom er nog dichtbij ook. Ja. Nou jongens, goed dat jullie even stonden te wachten. We gaan vanmorgen een spelletje spelen. Een spelletje? Ja, een spelletje. Het is een heel makkelijk spelletje. Hoi. Wij kennen elkaar. Ja, dat is Storm.
Gerard.
Ja, ik ben Gerard, dat klopt. Ja. Ja, Gerard de dominee. Maar ook Gerard de buurman, dat is toch grappig, hè? Ja, hey, box. Goed zo. Nou, we gaan niet allemaal boksen. Ik ken jou ook. Maar goed, we gaan niet allemaal boksen natuurlijk. Maar het is wel leuk om elkaar tegen te komen. Het spelletje heet ik zie wat jij niet ziet. Ja, dat is een heel makkelijk spelletje, vind ik. Ik zie wat jij niet ziet en de kleur is bruin. Wat zou het zijn? Wat? Goed zo. Nou, we gaan het moeilijker maken. Ik zie wat jij niet ziet en de kleur is wit. Wat zou het zijn? Ik kijk heel goed. Wat zou het zijn? De kleur is wit. Nou, dat is wel heel moeilijk zeg. Ja, wat zou dat nou zijn? Ik kijk het aan. Als je naar mijn ogen kijkt, kan je het zelf zien. Wat zou het zijn? Het witte shirt van jou. Nog één keer. Ik zie wat jij niet ziet. En de kleur is blauw. Wat zou het zijn? Het pak van die meneer. Ja, goed, een mooi pak, hè? Ik ga niet vragen of je gaat staan, maar je ziet er mooi uit. Ja, nee, kijk. Nou, hier. Mooi, hè? Ja, goed zo. Ja, nou nog wat. Ik zie wie jij niet ziet. En zijn naam is Jezus. Hé, dat is waar. We geloven in Jezus, maar we zien hem niet. Maar als ik het tegen Jezus zeg, wie zie jij? Dan zegt hij, ik zie jou, en ik zie jou, en ik zie jou, en ik zie jullie allemaal. En weet je wat hij dan zegt? 4 woordjes. Ik hou van jou. Dat zegt Jezus. En nou mag je naar de kinderen, naar de zomerkerk. Jinten, ja, Jinten, goed zo. Jij mag het lantaarntje dragen. En dan gaan jullie achter Jinten aan naar de zomerkerk. Ja, en dan gaan wij het volgende gedeelte uit de Bijbel daarbij lezen. Het is het begin van de bergreden. En dat staat in Matthäus 5, vanaf vers 1 tot en met vers 12. Toen Jezus de menigte zag, ging hij de berg op. En nadat hij was gaan zitten, kwamen zijn discipelen bij hem. En hij opende zijn mond en onderwees hen. En hij zei, zalig zijn de armen van geest, want van hen is het koninkrijk der hemelen. Zalig zijn zij die treuren, want zij zullen getroost worden. Zalig zijn de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven. Zalig zijn zij die hongeren en dorsten naar gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Zalig zijn de barmhartigen, want aan hen zal barmhartigheid bewezen worden. Zalig zijn de reinen van hart, want zij zullen God zien. Zalig zijn de vredestichters, want zij zullen Gods kinderen genoemd worden. Zalig zijn zij die vervolgd worden om de gerechtigheid, want van hen is het koninkrijk der hemelen. Zalig bent u, als men u smaadt en vervolgt, en door te liegen allerlei kwaad tegen u spreekt, omwille van mij. Verblijd u en verheug u, want uw loon is groot in de hemelen. Want zo hebben ze de profeten vervolgd die er voor u geweest zijn. En hier eindigt de schriftlezing. De tekst, dat is vers 1 en vers 2, die lees ik u opnieuw voor. Toen Jezus de menigte zag, ging hij de berg op. En nadat hij was gaan zitten, kwamen zijn discipelen bij hem. En hij opende zijn mond en onderwees hen. En daar gaan we straks natuurlijk verder op in. Maar eerst gaan wij nog zingen, gezang 463, vers 1 en vers 3. Thank you. Gemeente, straks na de verkondiging zingen wij zonder nadere aankondiging lied 422 vers 1, 2 en 3. Laat de woorden die wij hoorden, zo begint dat lied. Lied 422 vers 1, 2 en 3, straks na de verkondiging. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Wat zag Jezus op die dag dat hij besloot om die berg op te gaan? En wat wil Matteüs ons vertellen over dat moment? Nou, dat zijn de twee grote vragen die hangen aan dit gedeelte. Ik wilde eerst spreken over de vervolgde kerk. Dat hoorde je ook aan mijn gebed. Je kan het een beetje aflezen aan de liederen die we zingen vandaag. Van ja, wij komen hier samen, maar er zijn zoveel mensen, zo ontzettend veel mensen. Duizenden mensen. Miljoenen mensen. Die gevolgd worden vanwege hun geloof. Maar als geschoold predikant luister je naar de Bijbel. Je gaat exegetiseren. En je komt erachter waar de nadruk ligt in deze tekst. Dat zijn gelijk die eerste paar versen. Wat zag Jezus en wat wil Matteüs laten zien? Nou, daar gaan we over nadenken voordat we nadenken over het onderwijs dat Jezus hier geeft. Want dat het belangrijk is wat hier gebeurt, dat voelen we allemaal wel zo'n beetje aan. Maar wat er nou precies in zit, waar het Matteüs nou om gaat, waar het om te doen is, waar hij jou wil aanspreken, waar hij ons wil raken en bemoedigen, daar hebben we een paar woorden en gedachten bij nodig. Want Matteüs verkondigt ons een nederige heiland. Belangrijk, een nederige heiland. Hij verkondigt ons Jezus, die de enige geboren zoon van God is, de Messias die al eeuwenlang werd verwacht. Maar hij duidt hem bij zijn geboorte meteen ook aan met een bijzondere naam. Die klinkt niet bij de andere evangelieschrijvers en wel bij Matteüs. Hij noemt hem Immanuel. Jezus is Immanuel. In dit kind is God met ons. En dat is niet alleen maar een naam. Want waar God met ons is, zegt Matteüs, is hij dus niet nadrukkelijk hoog boven ons verheven. Hij troont niet in die hoge hemelen, onbereikbaar en onaantastbaar. Nee, hij is hier op aarde, hij wandelt gewoon rond als mens onder de mensen. Nou, hij is dus ook niet ver weg. Je kan hem gewoon aanraken. Wij zeggen vaak, de Heer is nabij en we menen het ook nog. En het is ook zo. Maar hier kan je hem vastpakken. Je kunt hem met je eigen ogen zien. Je kan hem aankijken zoals hij jou aankijkt. En daarmee verkondigt Matteüs ons iets wat in de hele geschiedenis van het Oude Testament niet verkondigd kon worden. Want geen mens kon God zien en het overleven. Geen mens kon zomaar voor zijn heilig aangezicht verschijnen en er dan op rekenen, ah, dat loopt maar los. Kom maar goed. Nee, daarvoor was de God van Abraham en Isaac en Jacob te hoog en te heilig. En daarvoor was de mens die gevallen kroon van de schepping. Die zondaar die niet paste bij die heiligheid. Hij was te laag. Als Mozes dan ook tot God wil komen om de 10 geboden te ontvangen, dan moet hij daarvoor de berg op. En die berg begint te roken. En die begint te beven. En we lazen vanmorgen het gedeelte uit Deuteronomium 5. Dan spreekt Mozes tot God en God is dan als in een vlam. Nou, dan kan je je voorstellen, want Mozes had God al eerder horen spreken op de Horeb vanuit een brandende braamstruik. Dus vuur, dat hoort bij God. Nou, hier spreekt hij ook vanuit het vuur. En die berg, die is ook vol van dat vuur, die begint te sissen en te smoken. Die berg, die wordt aangeraakt door de heiligheid van God, omdat God daar zelf is. Hij openbaart zich als een vuur en in die vlam kan geen mens bestaan. En Mozes wel. Nou, hoe kan dat nou? Dat kan alleen Omdat hem dat vergund wordt, dat kan op grond van de genade van God. Alleen daarom mag Mozes zo dichtbij komen. Het volk blijft op een afstandje. En alleen daarom mag hij die ontmoeting ook overleven. Omdat God zo, via Mozes, zijn geboden wil leggen op de kinderen van zijn volk. En dan komt dus nadrukkelijk die middelaarsgestalte van Mozes naar boven. Hij is hier de middelaar van dat Oude Testament. Hij is degene die bij God mag komen. Hij is ook degene die van Godheid weer bij het volk mag komen. En ook later in de Bijbel, in het Oude Testament, zien wij hoe dat volk van God wel bij God wil komen, maar nooit helemaal huid na. De pelgrims gaan op tot Gods altaren. Maar ze mogen niet komen in het heilige der heiligen. De hoge priester mag het wel. 1 keer per jaar. Op grote verzoendag. Hij plengt daar, hij giet daar het bloed van een lam uit over het verzoendeksel. Als een offer voor de zonde van het volk. Maar dichterbij komen de mensen niet. Als het dus gaat om het kennen van God, en vooral dan dat wij God zouden kennen omdat wij hem zien, kun je wel begrijpen dat Paulus kan zeggen, wij kijken nu nog door middel van een spiegel, in een raadsel. Maar straks zullen we zien van aangezicht tot aangezicht. Nu ken ik ten dele, maar dan zal ik kennen zoals ik zelf volledig gekend ben. Dat staat in 1 Korinthe 13. Gemeente, wij geloven om wat ons is verkondigd. Wij geloven om wat we hebben gehoord. Maar er is niemand onder ons die God ooit heeft gezien, toch? Ik ook niet. Maar waar God met ons is, waar Jezus is, daar maakt Hij alles volkomen anders. En dan luistert het even nauw, gemeente. Want als ik zeg dat in Jezus God met ons is, dan zeg ik ook, in Jezus is God aanwezig. Hij is daar. En dan niet nog zo van, nou, aan de buitenkant is hij wel betrokken, maar van binnen blijft hij mooi op een afstandje staan. Dat kunnen wij. Hé, hey, hallo, is er mee? Figuur, dat denk je dan soms. Is niet zo mooi, hè? Maar dat gebeurt wel. Maar bij Jezus is dat niet zo. Hij is die betrokken persoon, van binnen en van buiten. Hij is die mens, hij is die God, die betrokken is, die jou ziet, die jou hoort, die jou kent, die jou begrijpt in alles wat je nodig hebt. Want hij is mens zoals wij. Hij weet wat het betekent om mens te zijn. Hij weet ook waar je je zorgen over kan maken. En dan is het mooie hier dat je dus geen enkele moeite meer hoeft te doen om nog bij God te komen, om hem te vinden. Want als Jezus daar gewoon tussen de mensen doorloopt, dan loopt God daar gewoon tussen de mensen door. En waar diezelfde God zich maar amper liet benaderen, al die eeuwen lang, daar is hij nu in zijn zoon pal naast je komen staan. Nou, bedenk dat maar eens. Daar werd hij bereikbaar voor iedereen die hem wil bereiken. Sterker nog, hij werd zelfs de minste onder ons. En dat laat hij zien als hij die berg opgaat en dan gaat zitten. Heb je die film van Disney gezien, De Leeuwenkoning? Wij wel. Onze kinderen waren jong toen die film uitkwam. Wij kijken, 2 jaar en zo. En dan gaat er zo'n aap, die gaat daar die rots op en die pakt dat welpje en dan houdt hij helemaal omhoog. Dan beginnen al die dieren daar te zingen en te doen, alsof het allemaal kan. Hè. Maar dan wordt je omhoog gegeven. Hier is de prins. Als Jezus de berg opgaat en gaat zitten, staat hij niet op een hoge troon. Hij wordt niet omhoog geheven. Hij wordt niet tentoongesteld. Hij wordt ook niet voorgesteld. Hij zit ook niet op een of andere hoge kansel, een katheder of wat dan ook. Nee, hij gaat daar rustig zitten op de grond. En dan komt er die kring van discipelen, die komt daar bij hem. En dan stel ik me voor, dat ook discipelen, dat die discipelen zijn gaan zitten, maar ik weet het niet. En ik stel me voor dat die mensenmassa daar is gaan zitten. Maar het staat er niet bij. Wat we wel lezen, Jezus gaat de berg op. En nadat hij is gaan zitten, komen de discipelen bij hem. En gaat het Jezus dan om die discipelen? Ja. En nee. Want natuurlijk, hij geeft onderwijs daar, natuurlijk richt hij zich in zijn onderwijs tot zijn discipelen. Maar het gaat Jezus om iets anders. Het gaat hem om die mensenmassa, want zij zijn de eerste die worden genoemd bij Matteüs 5. Daar staat, toen Jezus de menigte zag, ging hij de berg op. Dan gaat hij zitten. En dan komen daar de discipelen bij hem. Jezus maakt zich klein ten opzichte van alle mensen om hem heen. Hij is hier in niets te vergelijken met de Heer als hoge hemelmajesteit. Hij is hier de enige geboren zoon van God die zich verlaagt. En vanuit een nederige positie kijkt hij op naar alle mensen. Als je God zoekt hier zo, moet je dus niet naar boven kijken, maar je moet naar beneden kijken. En Jezus kent al die mensen. En ze schieten allemaal tekort. En ze doen allemaal dingen die verkeerd zijn. En ze hebben allemaal gedachten die niet stroken met de Torah. Ze leven allemaal langs de wetten van God heen. Waarom? Omdat zij het volk zijn dat de wet niet kent. Al zouden ze willen, ze kunnen niet eens gehoorzamen aan wat God daar van ons vraagt. Maar als Jezus hen ziet, kijkt hij dus vanuit de diepte, omdat hij die minste wilde zijn van hen en van ons allemaal. Nou gemeente, als je dat even op je in laat werken, dan is dat wel wat. En dan kun je zeggen, ja, maar wacht even, wij vertrouwen al heel lang op Jezus, misschien al een heel leven lang, dat is toch anders dan die mensenmassa van toen? Nee, dat is niet waar. Nee, dat is niet waar. Die menigte, die was in de benen gekomen op grond van de prediking van Jezus. Dat staat in het hoofdstuk hiervoor. Ze hoorden wat hij zei, ze hoorden wat hij deed en ze kwamen op hem af. En er verzamelt zich een enorme menigte rondom deze Jezus. Als Jezus deze mensen ziet die naar hem op zoek zijn, dan gaat hij zitten. Het is alsof Matteüs hier even een foto heeft gemaakt. Want hij maakt er in één oogopslag duidelijk hoe God onder ons wil zijn. Ja, hoe hij onder ons is gekomen. En wat dat vervolgens betekent voor een volk dat op geen enkele manier bij God in de buurt kon komen. Weet u wat voorgeschreven was aan de geestelijken van die dagen? Het was voorgeschreven dat ze zich niet mochten bemoeien met het volk dat de wet niet kende. Dat was voor hen een regel. Dan deed je het goed. Dus het volk had geen kans. En voor het Joodse geloof van die dagen was het volk niet in tel. Maar als Jezus kijkt, ziet hij verloren schapen van het volk van God. En dat volk wordt getroffen door zijn blik. Die blik kwam niet met een oordeel vanuit de hoge. Die blik kwam vanuit de diepte. En dat is de diepte van het lijden. Het is de diepte van de zonde. En van de dood. Omdat dat de weg van Jezus is. Omdat dat de weg van Jezus moest zijn. God velt zijn oordeel over zijn eigen zoon. Die aan het kruis heeft gedragen wat wij hadden verdiend. En waar wij dan ook opgeroepen worden om Jezus te volgen. En waar God ons aankijkt, zoals hij dat deed bij een volk dat de wet niet kende. daar volgen ook wij een Jezus die ze vernedert. Een hemelkoning die moest sterven aan een kruis. En deze koning verkondigt ons dat waar wij het niet redden in deze wereld, waar we stuk lopen op de invloed van de grootmachten, waar we niks kunnen met dat waanzinnige beleid dat voert van oorlog tot oorlog, waar we in ons eigen land worden gezet als mens tegenover een ander mens, en waar we al helemaal niet meer toekomen aan het juiste omgaan met de schepping die God ons heeft gegeven, waar we kunnen knokken en opbotsen tegen onze kwetsbaarheid, onze afhankelijkheid, onze gezondheid en vaak ook het gebrek daaraan. En waar we vechten met al die tekortkomingen bij onszelf en bij mensen om ons heen. Daar komen we samen rondom deze Jezus. En dan begint Hij te spreken. En dan luisteren wij. En dan spreekt Hij van een koninkrijk dat komt. En Hij spreekt woorden van gerechtigheid. Van troost. En van zegen. Hij spreekt van barmhartigheid en van vrede. Hij spreekt zelfs van het moment dat we God zullen zien. En al die woorden passen bij Jezus zelf. Al die woorden verwijzen ons naar Hem. Maar al die woorden passen ook bij de gemeenschap die Hij hier sticht. Hij spreekt ook van ons. Want al die woorden legt Hij als een belofte over ons heen. Zodat we daaruit zullen leven. Zodat we daar ook van kunnen getuigen. Vooral ook in de richting van een volk dat Jezus niet kent. Want als je Jezus kent, dan ben je zalig te prijzen. God is met ons. Hij is met jou. En als je dat gelooft, sta je ineens in die lange rij van al die gelovigen, al die kinderen van God, die luisteren en luisterden naar zijn stem. En die stem, die komt vanuit de diepte. En die wijst ons de weg. Want daar kijkt God ons aan in zijn eigen zoon. Amen. Gemeente, ik heb het schriftje niet bij me, maar ik heb wel gezien dat daar om een voorbeden gevraagd is. En de voorbeden vanuit het schriftje is vrede voor Jeruzalem. Nou, dat is een gebed dat we allemaal kunnen onderstrepen natuurlijk. Men is ook gevraagd om te bidden voor Henk van der Hoge. Hij woont in de school extra op nummer 21. Henk is al een enige tijd geleden, ik weet niet precies wanneer, is hem al duidelijk geworden dat hij een tumor heeft bij zijn nieren. En in de afgelopen tijd is hij opgenomen in het meander, omdat er nu uitzaaiingen zijn geconstateerd. En vandaar dus deze voorbeden. We bidden voor de zieken van de gemeente en onder hen voor Henk. Laten wij danken en bidden. Heere God, wat is het een machtig evangelie dat u letterlijk en figuurlijk onder ons bent gaan staan. Dat Jezus is gekomen, dat u zich liet aankijken, liet aanraken en dat u zichzelf liet kruisigen, ook voor ons. Want door zijn sterven mogen wij leven. En in zijn opstanding mogen we iets proeven van de eeuwigheid. Een heerlijkheid die ons wacht. Wij danken u voor het evangelie van kruis en genade. Wij danken u voor de hoge tonen die ook Matthäus hier slaat. En we danken u dat u naar ons toe bent gekomen. Zodat we van u weten. Van u kunnen spreken. En ook naar uw wil zullen leven. En of dat nou lukt of niet lukt, maar we mogen altijd weer bij u komen en daar danken we u voor. Bedankt, Heere God, waar sommige dingen goed gaan en waar we dan ook blij kunnen zijn, omdat het ja zomaar lukt. Dan kan je blij zijn als een kind. Je voelt wind in je rug, kracht genoeg. En ondertussen, Heere God, als het tegen zit in je leven, dan mag je beseffen, ook al kan ik er soms zelf niet bij, maar er wordt voor me gebeden. En er is een engelenwacht. In alle dingen mogen wij bij u komen. Want u bent in al die dingen bij ons gekomen. En zo, Heere God, hebt uw eigen lot, het lot van uw Zoon, vastgeklonken aan het leven van ons. En wij mogen leven op grond van wat u zegt. Wij bidden, Heere God, om het geloof. We bidden om overtuiging. Om zielskracht, geestkracht, alles wat we nodig hebben daarin. We bidden, Heere God, om vergeving van onze zonden, want zo goed zijn wij nou ook weer niet. En we bidden dat u schuld van ons afdraagt, zodat we daar niet meer onder gebukt hoeven te gaan. We bidden om Jezus, dat hij voor ons instaat, om uw geest, dat wij worden gevoed. Wij bidden om uw licht en om uw heil, vanuit de hoge, vanuit de diepte. Wij bidden om uw nabijheid. Vooral, Heere God, waar we ons kwetsbaar weten. En daarom bidden we altijd weer voor de zieken van de gemeente. En onder hen voor Henk van der Hoge. Want het is al één ding om te horen dat je een tumor in je lichaam hebt. Je schrikt jezelf ongenadig. Want hoe moet het worden en hoe zal het gaan? En dan nu begrijpen dat er uitzaaiingen zijn. U weet, Heere God, hoe hij eraan toe is. In zijn gedachten, maar ook in zijn lichaam. En we bidden daarom dat u op die weg aanwezig bent. Dat u pal naast Henk staat. En dat u hem troost en leidt. We bidden, Heere God, voor alle zieken van de gemeente. Er zijn er die ernstig ziek zijn. Er zijn er ook die lijden onder een ongemak. U weet dat. U kent ons. Maar wilt u ons zien? Wilt u ons kennen? En wilt u ons ook erkennen, ook als het gewoon tegenvalt? Misschien heb je gewoon een slechte dag. We bidden, Heere God, vanwege alle dingen die goed gaan in ons leven. De vreugde die je kan kennen, omdat je een baan hebt. Omdat je mag werken. Maar dezelfde vreugde ook, omdat je vakantie hebt of omdat je daarnaar uitkijkt. Heere God, we danken u voor het goede leven. Wilt u nou geven dat we vanuit deze kerk en vanuit deze gemeenschap dat goede leven ook uitdragen. En leven met u. En leven bij Jezus. Omdat hij alles goed maakt. Heere God, laat ons getuigen van uw evangelie. Zoals wij bidden om het geloof. Wees nog, Heere God, de toestand in de wereld. Want wat wordt er gestreden? En wat zijn er in oorlogen? Wij bidden om vrede op al die fronten. Wij bidden om heil, om rust, om leven in al die gebieden. En onder al die gebieden bidden wij voor Israël, uw volk, om vrede voor Jeruzalem en vrede vanuit Jeruzalem. Wij bidden, Heere, om heil, om zegen. Want de strijd is afschrikwekkend, we worden er stil van. En soms weet je gewoon niet meer wat je zeggen moet. Maar u kent al onze namen. En u kent de gang in ons leven. Wie we ook zijn. Waar we ook wonen. In een stil moment leggen we nu ons persoonlijk gebed voor u neer. Zo sluiten wij onze gebeden af en bidden we samen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen. Dan is er nu het moment van de inzameling van de gaven. Het betekent ook dat de kinderen uit de zomerkerk terugkomen. De allerkleinste kunnen worden opgehaald. En als zij teruggekomen zijn, zingen wij het Hemelhoog, lied 721, een lied van de toekomst. Er is een dag. ga dan heen in vrede, gedragen door de zegen van de Heer. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest is met u allen.